werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Welkom bij de podcast van Go & Tell. Ontdek hoe God ook jou wil veranderen en vernieuwen om zijn droom werkelijkheid te laten worden. In de derde aflevering van Omgaan met Verraad.
Judas had het. Hij was een dief. Maar had wel last van armoede denken. En hij denkt, dit is absoluut belachelijk. En als hij er al over twijfelde om Jezus wel of niet uit te leveren, dan denk ik, dit had het beste moment kunnen zijn. En nou weet ik het zeker. Deze man, hoe hij omgaat met al die, kan niet, weet je wel. Ik ben er klaar mee. En hij besloot, ik ga hem verraden. En deze gebeurtenis, en dan ga ik even een voorbeeld maken. En dat noem ik een haakje. En als visser weet ik wat een haakje is. Krompuntje. En daaronder zit een weerhaakje. En het weerhaakje zorgt er eigenlijk voor dat hij niet meer loskomt. Dus je haakt en het weerhaakje verankert het haakje. Deze gebeurtenis was een haakje. Een beschuldiging van Judas uit naar Jezus. En wat het haakje doet, is wanneer de verraad komt, zou het haakje kunnen zeggen, dit heb je ook wel verdiend. De duivel is een meester afleider. Verraad gebeurt in je leven, maar voordat het verraad gebeurt, plaatst hij een haakje. Een kleine leugen, waarin hij zegt, als het je is overkomen, dan heb je het verdiend. Wat is jouw haakje? Misschien ben je beledigd. Misschien ben je uit de groep gezet. Maar vlak voordat je uit de groep gezet werd, werd er een haakje geplaatst in je leven. Je deed misschien iets wat niemand anders begreep. Nou, in dit verhaal denk ik persoonlijk, hè, de Heer Jezus, in zijn volwassenheid, in wie die was, in zijn heelheid, kon hij dat heel goed plaatsen. Zei hij gelijk tegen Judas, joh, stel niet aan, weet je wel. Er is meer dan genoeg. En weet je, hij zette het allemaal recht. Maar wij als kinderen van God, in onze gebrokenheid, kunnen niet altijd alles zo direct onderscheiden. Dus wat we dan krijgen, is als er een haakje is, waarvan we denken, ik had toch iets anders moeten doen. En vervolgens komen we in een storm, of belanden we in de put. Dan begint de duivel aan het haakje te trekken. En deep down, ergens van binnen, heb je soms het gevoel, was het dan niet toch mijn schuld? Had ik niet toch dingen anders moeten doen? Ik heb het vast verdiend. Ik heb het verkeerd gezien. Ik heb het verkeerd gedaan. En dan begint de onrust en de twijfel en de zelftwijfel en de aanklachten van al de gebeurtenissen beginnen zich op te slapen. Ik geloof echt vandaag dat God je los gaat maken van alle haakjes in je leven. Er zijn dingen die aan je trekken, die zeggen, je verdient het om er buiten te staan. Je verdient het om verraden te worden. Je verdient het. Het is je verdiende loon. Het is verkeerde keuzes gemaakt. En ik bid echt dat als we zometeen gaan bidden met elkaar, dat die haakjes loskomen. En dat er niet iemand als een marionettenpop aan je leven kan blijven trekken. Die steeds als je in de benauwdheid komt, zegt, ja, zie je wel, of had je nou gedacht, enzovoort. Gaan we terug naar Judas, die Jezus uiteindelijk verraadt. Matteüs 26, vers 49. Dit is zo'n pakkend moment. Hij liep recht op Jezus af. En hij zei, gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. En Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? En daarop kwam de bende naar de baai en ze grepen Jezus vast en ze namen hem gevangen. Weet je wat ik persoonlijk echt denk? Judas had Jezus al verraden. Het kwaad was al geschied. Hij had het zilver al ontvangen. En als hij hem dan daar ontmoet in de tuin, dan denk ik dat de Heer Jezus nog een poging doet om zijn hart te winnen. Hij heeft hem zijn lichaam aangeboden. En vervolgens komt hij bij hem. En dan zegt hij, gegroet Rabbi. En hij geeft hem een kus. En Jezus kijkt hem aan en die zegt, vriend, zegt hij, meen je dit nou? Zo, op deze manier. In onze vrije vertaling. Echt? Gewoon zo? Seriously? Meen je dat nou? Judas, zo? Wat als Judas op dat moment gebroken was? En had gedacht, ja, ik kan het ook niet maken. Kus of die omhelzing. Of het moment dat al die soldaten op de grond vielen. En dat die op de grond gevallen was en had gezegd, mijn Heer, mijn Meester, ik heb u verraden. Ik denk dat de Heer Jezus zijn gedrag nog spiegelde en confronteerde tot aan het laatste moment in zijn liefde nog op zoek naar zijn hart. Ik kan je bijna niet voorstellen, hè? Hij denkt, ja, moest toch allemaal gebeuren hier wel? Maar God heeft altijd de mens voor ogen als eerst in zijn liefde. Weet je wat me zo geholpen heeft? Als Jezus al zo omgaat met een verrader, hoe wil hij dan omgaan met mij? Met iemand die het echt gewoon goed probeert. Ik doe mijn best, ik doe niet alles goed, ik maak ook fouten. Maar het mooie is, ondanks onze fouten, is het meeste plan van God continu aan de achterkant, aan de slag. Als we het hebben over verraad en over vergeving, dan weten we allemaal dat het... We hebben er misschien wel 100 verhalen over gehoord. Ik ga zo nog één vertellen. Richting het einde van mijn verhaal. Dan weten we dat het een heel moeilijk onderwerp is. Dan weten we dat het soms te makkelijk gezegd wordt. Ah, je moet gewoon vergeven, je moet verder gaan. Dan gaan we soms ten koste van onszelf, stappen we over emoties en gebeurtenissen heen, waar we later last van krijgen. Vergeving is een onverdiende gunst. Het is iets wat we van God allemaal gehad hebben. Ik wil nog een tip meegeven. Ik denk dat God vooral van ons vraagt of we onszelf kunnen vergeven. Dat is een hele belangrijke. Heel veel mensen kunnen dat niet. En je kan een ander vergeven voor wat hij jou heeft aangedaan. Dat is heel erg belangrijk. Maar je bent er niet verantwoordelijk voor of iemand jou ook wil vergeven. En dat is een last die heel veel mensen wel met zich meedragen. Ik ga het laatste nog een keer zeggen. Je bent er niet verantwoordelijk voor of een ander jou ook wil vergeven. En sommige mensen zitten zo vast in de worsteling. Allereerst om zichzelf te vergeven. Vervolgens vergeving te geven aan mensen die ze dingen hebben aangedaan. Maar zich daarna ook heel druk te maken over of iemand jou wel vergeven wil. Als je sorry hebt gezegd, als je je best hebt, als je er alles aan hebt gedaan, maar iemand wil het niet doen, dan mag je echt ook uit die gevangenis komen. Want Jezus spreekt je vrij. De haakjes gaan eruit. En om te vertellen wat in mijn ogen een van de meest waanzinnige daden van vergeving is geweest ever, ga ik een verhaal schetsen wat zo heftig is dat ik denk dat we er allemaal wel ergens in passen of tussen passen. Ik heb een vriend en die is fotograaf. En die gaat voor zijn werk ook regelmatig naar Afrika. Dan maakt hij reportages van de dingen die hij daar aantreft. En hij was gevraagd om een reportage te maken bij een kamp waar heel veel kindsoldaten zaten. En die hadden natuurlijk al verschrikkelijk veel dingen meegemaakt. En binnen de oorlog onder kindsoldaten heb je natuurlijk daders en slachtoffers. En de slachtoffers, dat zijn de verkrachte meisjes, de verminkte meiden. En heel vaak zijn de daders zijn de jonge jongens die met veel geweld en hun geweren een stad en een dorp overvallen. En de meiden dwingen tot de meest verschrikkelijke dingen. Echt slachten en moorden en doen. Maar wat heel veel van ons niet weten is dat al die jongens die tot die verschrikkelijke daden overgaan, vaak ook op een mensoneerlijke manier gerecruit zijn. Dus die worden weer door grotere, krijgers, hè? Opgehaald, gearresteerd, 14 jaar, weggetrokken uit hun familie, pistool in de handen, vader wordt gepakt, op zijn knieën neer, schiet je vader dood. En tegen hun tranen in vermoorden ze uiteindelijk papa en groeien ze op als monsters. Want waarvoor hebben ze nog te leven? En het is één ding om te zeggen, ja, wat die jongens, die meiden en anderen aandoen, al die vrouwen, dat is verschrikkelijk. Maar het is iets anders om te zien dat er een totaalplaatje is. Hè? Een heel verhaal. Ook die jongens zijn slachtoffer geworden. Weer van anderen. En die weer van anderen. En die weer van anderen. En wie uiteindelijk is to blame? De wereld is kapot en gebroken. En we spelen allemaal een spel en een verhaal. En ik geloof dat in de total package, de Heer die weet hoe alles zit. Maar alles ligt ergens. En deze vriend van mij vertelde dat hij in een kamp kwam. Waar hij een meisje zag, zonder lippen en zonder oren. Waar afgesneden, de lippen en de oren. Ik kan je niet voorstellen, hè, zo hier in Nederland. Als we dan hier zo comfortabel bij elkaar zijn. Maar dat is de harde realiteit. En toen vroeg hij aan een van iemand, joh, wat is het verhaal van haar? En zei hij, nou, haar dorp werd overvallen door een groep kindsoldaten. En zij was samen met haar vriendinnen. En de meiden werden allemaal één voor één verkracht en daarna vermoord. Het hele jaartje. Toen kwamen ze bij haar. En toen zei ze tegen de jongens, zei ze, voordat je me vermoordt, ik wil dat je weet, ik ben zwanger. Ze droeg een kind. En de jongens geloofden daar in Afrika, in allerlei, ja, voorouders, geesten, vloeken, noem maar op. En ze geloven dat als je een zwangere vrouw vermoordt, dat er dan een vloek over je heen zou komen. Dus ze zeiden, nou, weet je wat we doen? We snijden de oren eraf en de lippen. Dan bloedt ze dood. Maar dan hebben wij er in elk geval niet vermoord. En zo lieten ze haar achter. Bloedend. Totdat ze dood zou bloeden. Reddingswerkers vonden haar net op tijd. Ze hebben haar kunnen redden van de dood. En verzorgd. En uiteindelijk kwam ze in zo'n opvangkamp om haar trauma's te verwerken. En iets wat nooit had mogen gebeuren, maar op een of andere manier toch gebeurde, is dat de jongen die haar had verminkt en verkracht ook werd opgevangen. Als slachtoffer, want hij was kindsoldaat. Ze hadden namelijk beide hulp nodig, maar op een andere manier. Dus die jongen werd gered uit de slavenbende, maar die eigenlijk moest roven en moest moorden. En dat had nooit mogen gebeuren dat die beide bij elkaar zouden komen. Maar dat gebeurde in dat kamp. Dat meisje kwam die jongen tegen, die haar verminkt had. Nou, ik kan me voorstellen dat ze boos was, verdrietig was, er zat van had, noem maar op. But the end of the story, dat geloof je bijna nooit, ze vergaf die gozer. Omdat ze het hele plaatje kon zien. En ze zei, ik weet niet wat jou is aangedaan, waarom je tot zoveel ellende bent overgestapt. Met haar verminkte gezicht koos ze voor vergeving. En die jongen en dat meisje leidden samen binnen dat kamp een small group van andere kindslachtoffers. En ze vertellen hun verhaal. Kan je je voorstellen? Een vriend van mij vertelde me dat. Ik krijg kippenvel als ik het weer vertel. En toen dacht ik, dit kan niet. Dit is onmogelijk. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet, menselijkerwijs. Dat je dat wordt aangedaan en toch kies je ervoor om iemand te vergeven. Dat is... Kan niet. En toen dacht ik, wacht even. Nu snap ik ineens dat vergeving is niet alleen een emotieloze keuze. Maar vergeving is net zo'n groot wonder als dat blinde ogen opengaan. En dan ineens dan voel je de lading. En dan denk je, dat is een wonder. Er moet een wonder plaatsvinden. En het is meer dan alleen te zeggen, joh, ik stap er overheen of ik kies. Nee, er moet een wonder gebeuren. En dat wonder kan gebeuren door de kracht die uitgaat van het kruis, waar Jezus alles om wil. Wie mij ook gevangen neemt. Wie mij ook buitensluit. Wie mij ook gijzelt. Welk haakje er ook aan mijn shirt zit, omdat ik niet zo slim was in hoe ik ermee omging. Heaven's watching me. En de hemel bepaalt het einde van het verhaal. Alles wat jij moet doen is hang in there. Blijf hangen. Achter die kamela. In de put. Verraden en opzij geschoven. Weggedrukt. Slachtoffer van de jaloezie. Weet je hoeveel slachtoffers hier zijn van jaloezie? Maar je hebt een keus. Je kunt slachtoffer blijven. Of je kunt je rug rechten en zeggen, hey, ik moet wel heel speciaal zijn. I like the last part, ja. Yeah. Jezus, u bent hier. En het wonder van vergeving is deze middag beschikbaar. En het gaat zoveel verder dan een koude, kille keus. Dat is iets bovennatuurlijks. Dat is alsof er nieuwe ledematen aangroeien. En voor dat wonder wil ik vanmiddag bidden. Voor dat wonder wil ik bidden.
Dit was het laatste deel van Omgaan met Verraad. Je reactie is altijd welkom op info@goandtell.nl. Go & Tell is in de unieke gelegenheid om 2 campagnes in Ivoorkust te organiseren. Wil jij onderdeel zijn van wat God in Ivoorkust doet? Help mee en ga naar onze website voor alle info.